Zo, dank jullie wel dat jullie ons zo in aanbidding hebben geleid. We gaan het vanochtend ook hebben over de kracht van aanbidding in de strijd die wij soms voeren in het leven. En dan is het heel mooi als je hier dan komt en zo de zaal binnenkomt in Rijs in Wierden. Ik heb er erg naar uitgezien om hier te zijn. En dat je dan binnenkomt en dat er dan woorden van aanbidding voor onze God worden gezongen. We hebben een geweldige God hebben we gezongen. God is almachtig, hij is vol van genade, hij is een vader, de beste vader die je maar kunt voorstellen. Een vader zoals je altijd hebt gewenst. En hij is ook nog eens degene die de strijd en de overwinning viert voor ons. En dat is ook het thema van deze ochtend. God overwint in jouw strijd. En daarom is het mooi dat de band zo'n geweldige introductie heeft gegeven, Lisbeth en de mensen om je heen, in wie God is. En ik ben ook blij met de introductie die Harold gaf op de Vierde Musketier, want dan hoef ik het zelf niet meer te doen. Dankjewel. En voor iedereen die geïnteresseerd is in de Vierde Musketier, ons blad ligt achter in de zaal. Die kun je gratis meenemen. Er zijn er een stuk of 20, dus wees snel of wees gunnend naar een ander. Mooi om hier te zijn. En we gaan met elkaar een verhaal lezen. Een verhaal dat duizenden jaren geleden speelde. Een verhaal van Jozefat. En dat staat in 2 Kronieken 20. En als je een Bijbel bij je hebt, dan kun je het mee opzoeken. 2 Kronieken 20. Dus koning Jozefat, dat was de vierde koning na David. En van David wordt gezegd dat hij een man was naar Gods hart. Het was een man in wie het karakter van God was uitgegoten. En de eerste koning na David, van wie dat ook gezegd wordt, is koning Jozefat. En van hem gaan we vanochtend een verhaal lezen. En dan lezen we in 2 Kronieken hoofdstuk 20... Het staat niet op het scherm, dus dat is een mooie uitdaging om je Bijbel te openen. En daarin staat, op een dag gingen de Moabieten en de Ammonieten op weg om koning Jozefat aan te vallen. En er gingen ook Meunieten mee. En Jozefat kreeg hierover bericht van een van zijn boodschappers. En ze zeiden, er is een groot leger naar u onderweg. En ze komen uit Edom, aan de overkant van de Dode Zee. En ze zijn al in Gassesson Tamar. Dat is een andere naam voor Engedi. En Jozefat schrok toen hij dat hoorde. En hij ging de Heere om hulp vragen. Hij gaf het bevel dat alle mensen uit Juda een tijd moesten vasten. En uit alle steden van Juda kwamen de mensen naar het nieuwe plein voor de tempel in Jeruzalem. En ze kwamen daar de Heere om hulp vragen. Toen ging Jozefat voor het volk staan en hij zei, Heere, God van onze voorouders, u regeert vanuit de hemel over alle koninkrijken en ook alle legers op deze aarde. U bent sterk, u bent machtig en niemand kan u overwinnen. Ja, u bent onze God, u bent een geweldige God. En dan in vers 12, u bent onze God, straf hen. Want wij kunnen dit grote leger dat ons aanvalt niet tegenhouden. We zijn daar gewoon niet sterk genoeg voor. We weten niet wat we moeten doen. Maar wij vertrouwen op u. En alle inwoners van Juda stonden voor de tempel van de Heere, ook de vrouwen en de kleine kinderen en de zonen. En tussen al die mensen stond een leviet met de naam Jahaziel. Einde van vers 14. En de geest van de Heere kwam over Jahaziel en hij zei, luister goed, inwoners van Juda en Jeruzalem, en luister goed, koning Jozefat. Dit zegt de Heere. Jullie hoeven niet bang te zijn voor het grote leger van de vijand, want zij zullen niet tegen jullie vechten, maar tegen mij. En ze komen hier naartoe over de Sispas. Morgen moeten jullie hen tegemoet gaan en dan zullen jullie hen tegenkomen in het dal aan de rand van de Jeruzalemwoestijn. En mensen van Juda en Jeruzalem, jullie hoeven niet te vechten. Jullie hoeven daar alleen maar te gaan staan en dan zullen jullie zien hoe ik de Heere jullie zal helpen. Wees dus niet bang als morgen het leger van de vijand komt, want ik ben bij jullie. En Jozefat, hij knielde zich neer voor de Heere, samen met alle inwoners van Juda en Jeruzalem. Ze bogen zich diep voor de Heere neer om hem te eren. En de levieten uit de familie van Korach en Kehat stond op. En zij zongen en zij juichten en zij dankten de Heere, de God van Israël. En de volgende ochtend wilden de soldaten van Juda vertrekken naar de woestijn bij Tekoa. Maar Jozefat ging vooraan staan en hij zei, luister goed. Mannen van Juda en Jeruzalem, Als jullie op de Heere jullie God vertrouwen, dan alleen zullen jullie winnen. Vers 21. En Jozefat overlegde met het volk en hij gaf toen de zangers de opdracht om voor de soldaten het dal in te gaan. En zij zongen: loof de Heere, want zijn liefde is voor eeuwig. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En op hetzelfde moment gebeurde er iets met het leger van de vijand. Toen zij op weg waren naar Juda, zorgde de Heere voor een grote paniek. En dan volgden allerlei details die even niet geschikt zijn voor dit moment. Maar in vers 26 gaat het dan verder. De volgende dag, dat was de vierde dag nadat de strijd was gestreden, de volgende dag kwamen ze bij elkaar in Emek Beracha om de Heere te danken. En daarom heet die plaats, dat dal, nog steeds Emek Beracha. Want dat betekent dal van de lofprijzing. Het verhaal van Jozefat. Een heel mooi verhaal. Ik hou van dit verhaal. Ik hou van alle verhalen van de Bijbel. Ik hou van de Bijbel. En dit verhaal in het bijzonder. Zie, koning Jozefat, dat was een koning die leefde in een tijd dat alles goed ging met Juda. Er was geen strijd. En dat was uniek, want Juda was een heel klein tweestammenrijkje ergens ingepakt tussen allerlei andere landen. En jarenlang waren de vijanden het land onder de voet gelopen. Juda was onder de voet gelopen. En Jozefat leefde voor het eerst in een tijd waarvan er staat dat er weer rust was. Het was goed. Er waren geen rimpels in de vijver. Het was goed. Er was welvaart. Er was vrede. Er was rust. En koning Jozefat had de tijd genomen om zijn leger op te bouwen. En het leger was weer op oorlogsterkte gekomen. Een beetje op de sterkte vanuit de tijd van David. En in die tijd van welvaart en van voorspoed en van rust gebeurt daar dan dit wat we zojuist gelezen hebben in hoofdstuk 20 vers 1. Daar zit die Jozefat, ik kan me voorstellen, 's ochtends vroeg aan zijn ontbijttafel. Een man naar Gods hart. En hij zit daar en hij, dat staat niet in de Bijbel zo, maar dat stel ik me zo voor, dat hij tegen zijn eitje tikt. En het is een gewone ochtend zoals alle andere ochtenden. En hij tikt op dezelfde manier tegen zijn eitje als dat hij eigenlijk altijd tegen zijn eitje tikt. Een hele normale dag. Een rimpeloze dag lijkt het weer te worden. Maar dan ineens stormt daar een verkenner de kamer binnen. Een verkenner van het leger van Israël. En die tikt koning Jozefat op zijn schouders en hij zegt: er is iets aan de hand. Koning Jozefat die kijkt misschien wat verstoord om. En de verkenner zegt: er staat een leger voor de deur. En niet zomaar één leger. Er staan legers voor de deur. Verschillende legers. En niet twee, maar drie. De Moabieten en de Ammonieten, nou die kennen we nog. Maar ook nog een ander leger, de Meunieten. En die kennen we eigenlijk niet. Dus er staat een groot guerrilla-leger voor de deur. En het erge is, koning Jozefat, ze zijn vlakbij. Namelijk in Engedi. En dat is ongeveer 30, 40 kilometer van Jeruzalem af. Dus dan zit je daar als koning op een rimpeloze ochtend aan je ontbijttafel. En in één keer stormt daar het nieuws binnen dat er drie legers op de stoep staan. Zo vlakbij dat je eigenlijk je niet meer kunt voorbereiden. Het is alsof wanneer de onheil je leven binnenstormt of wanneer onheil Juda binnenstormt. Alsof het nooit vanzelf komt. Niet één leger, niet twee leger, maar wel drie legers tegelijkertijd op zo'n rimpeloze normale dag. En in één klap verandert de ochtend van koning Jozefat in een nachtmerrie. En als we vanochtend gaan we een paar lessen leren uit dit verhaal. En het eerste, als ik het een beetje nu naar ons toe haal, dit oude verhaal van 3000 jaar geleden. Het eerste dat me opvalt in dit verhaal is dat onheil, dat die ontbijtkamer van koning Jozefat binnenstormt. En als ik dit lees, dan herken ik dat uit mijn eigen leven, dan herken ik dat ook in de levens van zoveel van ons. Onze levens die lijken soms rimpeloos. Ons land lijkt soms vol van welvaart en rust. En dat is ook zo, er is veel voorspoed in ons land. Maar als het onheil dan je leven binnenkomt, komt het bijna nooit alleen. Herken je dat? Ja. Dan zijn er financiële problemen. En dan merk je dat daarbij ook meteen problemen komen in je relaties. Met de mensen om je heen of wanneer je getrouwd bent met je man of met je vrouw. En daarachteraan komen ook meteen weer andere problemen. Sommigen hebben een gezin, problemen in je gezin met de opvoeding. Onheil komt nooit alleen. En ook in Nederland, het ging zo lang goed. En we mopperden en het ging gewoon lekker op zijn Hollands. En in één keer spoelde het onheil Nederland binnen. Letterlijk, over de stranden van Europa kwamen de vluchtelingen binnen. En heel lang hadden we nog op allerlei fora kunnen schrijven dat het allemaal gelukszoekers waren. En dat ze het allemaal aan zichzelf te danken hadden. Maar toen in één keer kwamen ze dichterbij. Ze spoelden aan op de stranden en via de stranden spoelden ze onze huiskamers binnen. Via de schermen van onze televisies. En dat wat ooit ver weg was, kwam dichtbij. En ze kwamen onze dorpen binnen en onze steden. En er werd nog geprotesteerd met wat spandoeken. En toen kwam Parijs, vorige week. En in één keer begonnen we iets te proeven van de schrik die je hebt. Wanneer de legers je welvaart binnenvallen. In één keer beginnen we iets te proeven van de angst die er is. Wanneer er iemand dreigt met een bomaanslag. En ergens beginnen we iets te beseffen van wat die mensen meemaken. Als de dingen die je meemaakt, de bomaanslagen en de aanvallen op je stad, als die zo gewoon worden dat het eigenlijk geen nieuws meer is. Als de aanvallen zo snel gaan op je stad in Syrië en in Irak, dat de krant het niet eens meer bijhoudt. Dat er geen NOS meer is om een timeline te maken, want het gaat gewoon te snel. De bommen vallen te snel en de granaten komen te snel. Een paar weken geleden was ik in Libanon, vlakbij de Syrische grens. En daar spraken we met voorgangers uit de Syrische kerk, uit Aleppo en uit Homs. Mensen die met gevaar voor eigen leven door de gebieden van ISIS waren gelopen. Sommigen heen en weer lopend om de snipers te ontwijken. En ze kwamen daar met gevaar voor eigen leven kwamen ze aan in Beirut. In het hotel waar we zaten en later ook in de Bekaa-vallei, vlak aan de grens van Syrië. En elke keer opnieuw kwamen er weer voorgangers. En elke keer opnieuw kwamen er weer vertegenwoordigers van de kerk in Syrië. En als je hun verhalen hoorde, dan denk je van ja, als het onheil dichtbij komt. Op de een of andere manier lijkt het alsof er dan niet één leger komt en niet twee legers, maar drie legers tegelijkertijd. Je weet werkelijk niet wat je moet doen. Gewoon in het klein in onze eigen levens, maar ook in het groot in deze wereld. En als je dan het verhaal van koning Jozef had leest en denkt van ja, wat doe je wanneer de legers je leven binnenkomen? Wat doe je wanneer de vliegende storm in je leven losbreekt? Nou, wat ik heel vaak doe, is rennen als een kip zonder kop. Als er gedoe is in de financiën van je ondernemer, wanneer die ondernemers zitten. Het eerste wat je doet is allerlei adviseurs bij elkaar roepen en met hen praten over hoe kunnen we de boel er weer bovenop krijgen. Wanneer er problemen zijn in je relatie, je gaat praten met allerlei mensen om je heen. Je probeert ervan te maken wat er van te maken is. Maar wat wij doen, wij komen in actie. Zo zitten we in elkaar. En als ik me dan verplaats in koning Jozef had, die zat daar die ochtend, die rimpeloze ochtend, het onheil kwam binnen in zijn leger. En wat deed koning Jozef had? Koning Jozef had deed feitelijk helemaal niets. Koning Jozef had, terwijl de legers 30 kilometer van hem vandaan waren, hij ging naar de tempel toe. Hij liep hier deze kerk binnen, om het maar zo te zeggen. En hij ging daar voor het aangezicht van de Heere staan in de tempel, hebben we net gelezen. En dat betekent dus dat hij eigenlijk niets deed. Hij riep geen adviseurs bij zich. Hij riep geen bevelhebbers bij zich. Hij maakte geen plannen. Jozef had ging naar de Heere. En hij liep die tempel in over dat nieuwe plein, hebben we gelezen. Dat plein dat aangelegd was in een tijd van voorspoed. En over dat nieuwe plein liep hij daar richting de tempel. En wat hij er heeft gedaan, staat er niet. Maar hij zal hebben gebeden tot de God van Israël. En dan roept hij alle mensen van Israël naar de tempel toe. En dan is het bijzondere, hij loopt die tempel uit en dan staat daar Jozefat. Hij stond voor de vrouwen en voor de kleine kinderen en de zonen. En er zullen ook mannen bij geweest zijn. En dan staat hij daar met lege handen voor het volk. En wat ben je een held? Als je met lege handen voor het volk durft te gaan staan. Met de tempel achter je. Zonder te gaan rennen. En zonder te gaan wanhopen. Maar gewoon te zeggen, ik ben hier samen met God. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar we gaan samen, gaan wij de God van Israël zoeken. Jozefat, terwijl de vliegende storm in zijn leven losbrak, hij deed niets. Hij stond met lege handen voor het volk. Dan staat er een koning zonder visie. Dan staat er een leider zonder plan. Dan staat er een strateeg zonder strategie. En een bevelhebber die zegt, ik weet het niet. Zoals wanneer er huwelijksproblemen zijn in je leven. Dat je soms als man en vrouw tegen elkaar kunt zeggen, ik weet het gewoon niet meer. Ik sta hier en zullen we samen naar de Heere gaan. Of dat daar een moeder of een vader staat voor de kinderen en zegt, papa weet het niet. Mama weet het niet. Maar we gaan samen gaan we naar God toe. Als wij wel eens gedoe hebben in de auto. Wie heeft dat niet? Tenminste, wij hebben het soms. En dan zegt soms Merle, onze oudste dochter van 8 vanaf de achterbank, papa en mama, zullen we anders bidden? En dan denk je, ja, dat is wat Jozef al deed. Waar wij het uitproberen te praten en maar blijven praten, daar zegt onze dochter, papa en mama, zullen we even bidden? Dat is wat Jozef al deed. Hij zei, ik weet het niet, laten we samen naar de Heere gaan. En hij deed dat. En wat hij dan doet, vind ik prachtig. Hij zegt dan, Heere, u bent de God van onze voorouders. U bent de God die ik ken. U bent een grote God. U bent een sterke God. U bent een geweldige God. En dan staat er in vers 12 van hoofdstuk 20. Wij kunnen dit grote leger dat ons aanvalt zelf niet tegenhouden. We zijn daar helemaal niet sterk genoeg voor. We weten niet wat we moeten doen. Maar wij vertrouwen op u. Ik weet niet wat ik moet doen. Het enige wat ik kan zeggen, Heere God, ik vertrouw op u. Terwijl de vliegende storm losbreekt in mijn leven. En als je één ding onthoudt vanochtend vanuit de preek of van deze ochtend, dan hoop ik dat het dit is. Soms zijn er momenten in je leven dat je helemaal niets hoeft te doen. Dat je helemaal niets mag doen, maar dat je naar God mag gaan en mag zeggen, Heere God, ik wil leven vanuit uw genade. Ik weet het niet, maar ik vertrouw op u. Want u bent een geweldige God, u bent een machtige God. U bent de God van mijn voorouders. Ik heb het gezien in het leven van mijn vader of van mijn moeder, als zij christen waren. Of ik heb het gezien in de levens van mensen om me heen. U bent de God van mijn voorouders en ik vertrouw op u. Strijd u, alstublieft mijn strijd, want ik weet niet wat ik moet doen. En wanneer je hier vanochtend zit, en wanneer je op dit punt zit dat je zegt, ik weet het gewoon niet meer. Doe dan wat koning Jozef al deed. Ga met lege handen voor God staan en zeggen, ik weet het gewoon niet. Helpt u mij alstublieft. En wat God dan doet in dit verhaal. Daar staat in vers 13, alle inwoners stonden daar voor de tempel. En tussen al die mensen stond daar een leviet en zijn naam was Jahaziel. En de geest van God kwam over Jahaziel. Jahaziel, die naam betekent, God ziet jou. God ziet een mens. Daar in die grote menigte, daar ziet God een mens staan, een leviet. En God zegt, ik kies de leviet uit om het strijdplan voor Israël te onthullen. En ik denk dat die leviet, dat was de laatste persoon die je als koning uitgezocht zou hebben. Want levieten die hadden als beroep om offers te brengen, om een zegen uit te spreken. Het waren een beetje de pastoraal werkers van onze gemeentes. En wat zij deden, ze stonden in tussen God en het volk. En één ding konden zij niet en dat was strijden. Want zij hoorden niet te strijden. Zij mochten zelfs niet strijden. Dus een leviet, dat was eigenlijk de enige man, de enige vrouw. Ik weet niet of het mannen en vrouwen waren, maar de enige man die werkelijk niets wist van het voeren van een strijd. En juist zo'n leviet wordt door God uitgekozen. God zegt, Jahaziel, ik zie jou. Ik zie jou staan en God laat de geest over Jahaziel komen. En dan spreekt God door deze eenvoudige man heen tot het hart van de koning. En Jahaziel die wordt zo gegrepen door de geest van God dat God hem precies onthult, zelfs waar het leger staat, vlakbij. En alsof hij een soort GPS bij zich heeft, vertelt die onervaren man aan de koning precies waar de volgende dag het leger aan zou komen. Ze komen door de Cispas. Het was heel bijzonder dat die leviet dat onthulde, want de Cispas, dat was wel de laatste pas die een leger zou kiezen om naar Jeruzalem toe te komen. Dat was echt een soort guerrilla-aanpak die ze hadden. En die leviet die wordt gebruikt door God om het grote plan te onthullen. En als een soort spion vertelt hij zomaar tussen dat volk. Koning Jozefat, ik heb het plan van de Heere. Ik weet precies waar ze morgen zijn. Ze komen ergens via een steegje, komen ze naar Jeruzalem toe. En morgen aan de rand van de Jericho-woestijn, daar moeten jullie gaan staan. Want dan aan de overkant van het dal, dan zal het leger aankomen. En wij zullen ze gaan verrassen. Koning Jozefat, luister goed naar mij. En de koning, hij hoort daar ergens achter de stem van die leviet. Hoort hij de stem van Yahweh Zebaot. Van de Heer van de hemelse legerscharen. En hij hoort door die stem van die onervaren leviet heen. Hoort hij de kracht van Gods plan. En hij beseft, doordat hij leeg voor God heeft gestaan, beseft hij van ja, alle plannen die ik zelf zou kunnen maken, zullen uiteindelijk niet zo knap zijn als het plan dat mij nu onthuld wordt door deze leviet. Jozefat, hij beseft dat menselijke plannen ergens ook tot menselijke oplossingen leiden. Als Jozefat zelf een plan had gemaakt, dan had hij 50% kans gehad dat hij in de pan gehakt zou worden. Menselijke plannen leiden tot menselijke oplossingen, maar Gods plannen, wanneer die geopenbaard worden, oh, dan leidt dat tot hemelse oplossingen. Als Gods plannen duidelijk gemaakt worden in je leven, soms maar door een hele normale man of een hele normale vrouw heen, dan zijn daar goddelijke oplossingen in je leven. Als daar in één keer je dochtertje vanaf de achterbank zegt, papa, mama, zullen wij bidden? En als God dan zo'n Jahaziel in je leven brengt, zo'n heel normaal meisje of een hele normale jongen of een hele normale man of een vrouw, dan kan het zijn dat daar doorheen Gods stem klinkt en dat hij je duidelijk maakt wat je moet doen. Ergens in een steegje zul je de vijand aantreffen. Verras hem. Zoals het soms ook zomaar bij jou kan zijn of bij u. Als je ergens mee zit. Je hoort vaak hè, dat mensen dan, die zitten dan op Facebook. En dan in één keer is er zo'n plaatje met een bijbeltekst. Een bijbeltekst die je misschien 100 keer hebt gezien. En waarvan iedereen om je heen denkt van ja, dat is zo'n open deur. Die heb ik al 25 keer voorbij zien komen op Facebook. En dan kan het in één keer zijn dat God één iemand recht in het hart treft door zo'n eenvoudige bijbeltekst. Zo'n Jahaziel tekst, zo'n gewone tekst. Dat God er doorheen zegt, ik zie jou. En dat je in één keer zonneklaar het plan van God ziet voor de volgende dag. God kan soms door een heel normaal iets heen loepzuiver spreken. En Jozefat, hij beseft dat en hij gehoorzaamt. En de volgende dag gaat hij dan naar die pas toe. En dan staat hij daar met het leger aan de rand van die Jericho-woestijn. En terwijl dat leger achter hem klaar staat, tot de tanden toe bewapend. En aan de overkant komen die drie legers. Aan de overkant van die dal, van het dal komen ze aan. En wat zullen ze verrast zijn geweest dat het leger van Juda klaar stond. En ik kan me voorstellen dat het leger van Juda op dat moment de strijd aan wilde gaan. Dat ze dachten, ja, nu staan we hier en nu hebben we ze verrast en nou gaan we ze pakken ook. En dan is daar koning Jozefat opnieuw. En hij keert zich om naar dat leger van Juda. En hij zegt, mannen van Juda, mannen van Jeruzalem, laat je wapens vallen. Laat je wapens vallen. Ontmantel het leger, want dit is niet onze strijd. Het is de strijd van de Heer. En wat Jozefat dan doet, dat is zo bijzonder. Jozefat, hij doet het meest vreemde wat een bevelhebber zou kunnen doen. Hij zegt, laat die wapens vallen, blijf staan. En terwijl hij daar aan de rand van dat dal staat, zegt hij, wij sturen de levieten de strijd in. En dat was een dom plan. Want welke bevelhebber stuurt nou, terwijl een bloeddorstig leger aan de overkant staat, 3 legers tegelijk, welke bevelhebber stuurt nu 3, 30, 40, we weten niet hoeveel, maar wie stuurt nu 30 mannen in lange witte jurken met tamboerijnen en een opwekkingsbundel, een dal in? Dat is toch vreemd? Dat doe je toch niet? Dat is toch kanonnenvoer? Dat is toch mensen voor de leeuwen werpen? Het is werkelijk het meest vreemde plan, het meest domme plan dat een bevelhebber misschien ooit heeft gehad. En er wordt ook nog altijd gezegd, mannen houden niet van zingen. Dus dat is ook nog vreemd, hè? Zingende mannen de woestijn in sturen. Terwijl iedereen gewoon met zijn zwaarden en zijn schilden bloeddorstig klaarstaat om de tegenstander in de pan te hakken. Mannen houden, wie houdt er, zijn er mannen die hier niet van zingen? Het wordt altijd gezegd, mannen houden niet van zingen. Zijn er mannen die niet van zingen houden? Dat zijn vaak ook wel net degene die ook niet van handen opsteken houden. Dus Ja, mannen houden wel van zingen. Straks 16 januari 2016 hebben we weer het event in de IJsselhal in Zwolle. 6000 zingende mannen. Er is geen gereformeerde gemeente, geen oud-gereformeerde gemeente hier, hoe groot ze ook zijn, die ooit 6000 mannen tegelijkertijd een psalm heeft laten zingen. En op het 4M-event maak je dat mee, dat 6000 mannen met elkaar zingen. Dat gebeurt zelfs in reis en omgeving gebeurt dat niet. Maar het gebeurt op het 4M-event. En het gebeurde ook die ochtend. Dat daar 10, 20, 30, 40 mannen voor dat leger het dal inliepen. En zij gingen daar lofzingen tot God. En ze zongen, groot is de goede tierenheid van God. Eeuwigdurend is zijn liefde. Zijn liefde is eeuwig. Zijn liefde is nooit begonnen en nooit geëindigd. Zijn liefde is er altijd geweest. We hebben een geweldige God. En je ziet ze daar dat dal ingaan. En dan gebeurt er iets met die vijand, ze raken in paniek. Want dit is zo vreemd, dit hebben ze nog nooit meegemaakt. En dan gebeurt er wat God beloofd heeft. We hebben net gelezen, God streed voor hen. Want God had gezegd tegen koning Jozefat, het is niet jouw strijd, het is de strijd van de Heere. En dat is wat er gebeurde. En dan zit je hier en je hoort een verhaal van 3000 jaar geleden. En dan kan het zomaar zijn dat in jouw leven of in uw leven op dit moment een strijd gaande is die misschien wel de weerga heeft van de strijd die toen gestreden werd. Op een wat ander niveau, maar toch drie legers die je leven zijn binnengedenderd en de vliegende storm is losgebroken in je leven. En je denkt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen nu er zo'n crisis is losgebroken in mijn leven? Wat moet ik doen nu ik bij de buren zie dat hun kinderen mishandeld worden en ik weet niet wat ik moet doen? Wat moet ik doen als ik het kind in mijn klas zie waar ik de oplossing niet voor weet? Wat moet ik doen als ik het verhaal van mijn collega's hoor? Wat moet ik doen als de legers Fort Europa binnenkomen? En ergens, zonder dat ik het wil, angst mijn leven binnensluipt. Heere God, wat moet ik doen? En dan is het antwoord vanochtend. Wees zoals Jozefat. Zijn naam betekent, de Heere spreekt recht. God heeft het bij het rechte eind. Wees zoals Jozefat. En het eerste is, doe gewoon niets. Stop met praten over angst. Stop met schrijven op internet hoe erg het allemaal is. Stop met het ontmoedigen van mensen. Doe gewoon helemaal niets. En ga naar de Heere toe. Over dat nieuwe tempelplein. Over dat nieuwe tempelplein loop je naar de Heere toe. En wat je daar doet bij de Heere, dat weten we niet. Dat staat ook niet in het gedeelte. Misschien buig je je voor hem neer. Misschien zing je voor hem. Misschien aanbid je hem of misschien ben je gewoon stil. Het maakt niet uit wat je doet, maar ga naar de Heere toe. En daarna loop je naar buiten. En het enige dat je hoeft te zeggen is, vandaag weet papa het niet. Vandaag weet ik het niet. Vandaag weten we het niet. En je staat voor de mensen en je zegt, ik sta hier met lege handen. Maar ik heb wel de tempel achter me. Ik heb God achter me. En dan krijg je de kracht. En er zijn hier mensen die daarvan weten te getuigen. Dan krijg je de kracht om te luisteren naar die eenvoudige man of die eenvoudige vrouw. Misschien ben je er altijd omheen gelopen. En misschien heb je altijd gedacht van, ja, die persoon. Ach, dat is zo'n rare snuiter. Maar dan in één keer dan gebruikt God zo'n hele gewone man of een hele gewone vrouw in je leven. Met de naam Jahaziel. God ziet je staan. En hij brengt zo'n gewone man of een gewone vrouw naar je toe. En uit onverwachte hoek wordt dan in één keer het strijdplan van de Heere voor je leven ontvouwd. En in één keer weet je, dit is wat ik moet doen. En waar je eerst nog met lege handen staat, daar loop je dan in één keer voor dat leger uit. En ook al is er een dal voor je in je leven, en ook al is er een woestijn voor je en strekt de woestenij van je leven zich voor je uit. En ook al weet je niet hoe je het dal in moet, dan sta je daar aan de rand van de Jericho-woestijn. En dan mag je je omkeren en tegen de mensen om je heen zeggen, stop de strijd. Staak de strijd. Ontwapen. Laten we onze wapens neerleggen. Want de Heere zal voor ons strijden. En het enige wat je dan nog hoeft te doen, is zingen. Zet een cd op. En een prachtig lied. met battle music of opwekkingsmuziek of de psalmen. Of het kan me niet schelen wat je opzet, maar zet een cd op en ga zingen tot eer van God. Heere God, u bent een geweldige God. Heere God, u bent de God van mijn voorouders. Heere God, u bent krachtig en u bent sterk en de strijd is van u. U bent de overwinnaar, u bent een liefdevolle vader. Staak de strijd en begin te zingen. En dat is het meest vreemde wat je kunt doen wanneer de vliegende storm losbreekt. Zingen tot eer van God. En helemaal tegen je gevoelen mag je gaan zeggen, ik strijd u. Terwijl ik hier aan de rand van de woestijn sta. Terwijl ik aan de rand sta van het dal. En ik weet dat ik ergens het dal in moet. En dat daar de legers mij tegemoet zullen komen. Maar Heere, ik wil zingen tot eer van uw naam. Want het is uw strijd. En dan zal je zien. En ik weet dat het gaat gebeuren. Want telkens opnieuw zie je het in de levens van mensen gebeuren. Dat wanneer je je strijd, de strijd waar je op dit moment in zit, wanneer je die overgeeft aan God, dat Hij dan voor jou gaat strijden. En we hoeven niet eens de details te weten van die strijd. Die hebben we net ook overgeslagen. Maar duidelijk is dat de Heere het doet. En dan, als je zelf dat dal ingaat, dan zul je ontdekken dat daar staat, hebben we het net gelezen, vers 24... Vers 26. Aan het eind van de strijd kwamen ze in dat dal opnieuw aan. En zij noemden dat dal Emek Beracha. Dal van de lofprijzing. En het dal waar je eerst nog tegenop zag. De woestijn waar je niet in wilde omdat je de legers vreesde. Kan dan zomaar een dal worden van lofprijzing. Waarvan je zegt, ja Heere God. Het was uw strijd en u hebt hem gestreden. En ik dank u. En met u ga ik de volgende strijd ook in. Halleluja. En wanneer je op dit moment zit met zo'n strijd in je leven, dan wil ik je ook uitdagen om straks na de dienst erover te spreken met mensen en gewoon toe te geven. Ik kan het niet, ik wil het niet. Maar ik wil doen wat we net hebben gehoord. Want het is de strijd van de Heere. Wees zo gezegend met de zegen van de God die overwint in jouw strijd. Amen.